Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Vooreerst wensen we u graag in naam van alle medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van Kerk in Nood een goed nieuw jaar toe. Met Gods zegen over alles wat u doet, met een krachtig geloof en in hoopvolle verbondenheid met de mensen die uw levenspad kruisen. In deze uitzending vertellen we u meer over een van de terreinen waarop onze hulporganisatie actief is, namelijk de steun aan priesters in opleiding, de seminaristen. Uma Wijnands, directeur van Kerk in Nood België en Luxemburg, zegt hierover:
seminaristen zijn een hoopvol teken van een nieuwe toekomst voor de kerkgemeenschap. Wereldwijd zijn er nog vele roepingen, talrijke mannen die herder willen zijn over Gods volk. Met de generositeit van onze weldoeners kan Kerk in Nood vandaag 1 op 8 van de 111.855 seminaristen in de wereld ondersteunen. Kerk in Nood focust zich samen met de plaatselijke kerkleiders op de kwalitatieve vorming van deze seminaristen, opdat zij na hun priesterwijding in bescheiden dienstbaarheid Gods mensen mogen nabij zijn. Velen van u steunen al jarenlang seminaristen en we hopen dat u dit blijft doen, want de toekomst van de kerk is onze zorg, onze verantwoordelijkheid en vooral ook onze vreugde. Laten wij steunen de vele mannen die zich geroepen voelen tot het herder zijn, opdat zij met uw gift een degelijke vorming krijgen. Laten we ook bidden om nieuwe roepingen, want de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.
We laten ook graag Mauro kardinaal Piacenza aan het woord. Hij is de president, dat wil zeggen de voorzitter van Kerk in Nood internationaal.
Goede vrienden, in de feestelijke sfeer van de kersttijd die we net achter de rug hebben, roept de kerk ons ertoe op om vrede te stichten. De vrede is een geschenk van God, maar het hangt van de mensen af of ze dit aannemen om een vredevolle wereld te kunnen opbouwen. Omdat de vrede een gave is, moeten wij de Vader van het licht, van wie elke goede gave, elk volmaakt geschenkt komt, daar volhardend om verzoeken. In elke heilige mis stijgt van onze altaren het innige verzoek ten hemel: geef vrede in onze dagen. De mens die de vrede door zijn eigen onwetendheid en kwaadaardigheid kan vernietigen, is niet meer in staat om ze uit eigen kracht te herstellen. Daarom is hulp van bovenaf voor hem absoluut noodzakelijk. Vrede is echter ook een verworvenheid die onze daadkrachtige medewerking vereist. We moeten onszelf vooral bijbrengen om de grondbeginselen te respecteren die een cultuur van vrede bevorderen. Die grondbeginselen zijn voor elke mens van goede wil met gezond verstand begrijpelijk en aanvaardbaar. Om de vrede uit het diepst van hun hart te kunnen onderschrijven, moeten de mensen opnieuw een gemeenschappelijke manier van denken en van liefhebben vinden, met respect voor de rechten van iedereen en niet alleen die van zichzelf. En vooral moeten we de moeilijke en verheven kunst om te vergeven leren. Het enige wat de spiraal van haat kan doorbreken. Het is absoluut noodzakelijk dat wij tot een gemeenschappelijke visie op de mens komen. Een visie die weliswaar de eigenheid en bijzonderheid van de verschillende culturen respecteert, maar als geestelijk kompas voor iedereen gelijk is en door alle als fundament van de waarheid erkend wordt. De kerk roept ons op om vrede tot stand te brengen. Het is gemakkelijk om te zeggen, dit is een te grootse onderneming, waarbij ik me als zandkorrel in de woestijn voel. Het voorbeeld van de Moeder Gods, wiens hoogfeest net op Nieuwjaarsdag gevierd werd, leert ons echter, leef alsof de vrede van de wereld alleen van u afhangt. Zet u er te volle voor in. Wanneer we vredestichters willen zijn, moeten we bij onszelf beginnen. Eerst en vooral moeten we van ons eigen hart uitgaan. Ik moet vrede stichten in mezelf, doordat ik een oplossing vind voor mijn innerlijke tegenstrijdigheden. En dan vrede in het gezin, als we zelfs de minste ruzie onmiddellijk bijleggen. Deze gedeelde liefde breidt zich in concentrische cirkels naar de verschillende domeinen van ons leven en ons handelen uit en verandert het klimaat in de wereld. Met deze onwrikbare vastbeslotenheid zouden wij dit jaar moeten beginnen en onszelf eraan herinneren dat een van de zaligsprekingen luidt: gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gods kinderen en tegelijk kinderen van de Moeder Gods, de Koningin van de Vrede. Op 31 december hebben wij het laatste blaadje van de kalender afgescheurd. Nu ligt het nieuwe jaar als een onbeschreven wit blad voor ons en bovenaan dat blad willen wij de naam van Maria schrijven, als een zegel en een programma. Het is een teken van hoop voor deze door geweld verscheurde wereld.
Ze missen hun ouders, hun broers en zussen. Toch hebben de 44 jonge mannen die zich in het aartsbisdom Manaus in Brazilië op het priesterschap voorbereiden, alles achtergelaten om
iets te vinden dat groter is, het Rijk Gods.
Zoals de 18-jarige Adelson het treffend verwoordt. De meesten zijn afkomstig uit dorpen aan de oevers van de Amazone. De dichtstbijzijnde stad ligt op meerdere dagreizen afstand met de boot. Ze behoren tot diverse inheemse bevolkingsgroepen. Adelson stamt uit de etnische groep van de Maragua. Hij zegt:
ik ben gelukkig om in het seminari te zijn en kijk er naar uit om de mensen van mijn cultuur van herkomst later te kunnen verrijken door de geloofskennis die ik mij tijdens mijn priesteropleiding eigen maak. Met Gods genade bid ik niet alleen voor doorzettingsvermogen voor mezelf, maar ook voor alle jonge seminaristen die God en de stedelijke, plattelands- en inheemse gemeenschappen willen dienen. Er is een grote behoefte aan actieve priesters die zich totaal aan de evangelisatie van ons volk wijden. Elke dag bidden wij in de kapel voor priesterroepingen voor onze kerk.
De families van de seminaristen zijn echter arm en de ouders kunnen hun zonen nauwelijks materieel ondersteunen. Bovendien brengen de collecten door de economische crisis en de pandemie minder op dan voorheen, zodat het voor de lokale kerk steeds moeilijker wordt om de kosten van de opleiding te dragen. Hulp is dus dringend noodzakelijk om de jonge roepingen niet naar huis te moeten sturen. Dit jaar is er 30.000 euro nodig. Javan, die tot de etnische groep van de Makuchi behoort, bedankt iedereen die zijn opleiding tot nu toe al heeft ondersteund.
Zonder de hulp van de weldoeners van het Sint-Jozef-seminari zou ik hier niet zijn.
De weldoeners spelen een belangrijke rol bij de opleiding van een priester. Mogen hij en zijn medestudenten ook in de toekomst op u blijven rekenen?
In Brazilië, een land waar de bevolking lange tijd overwegend katholiek is geweest, loopt het aantal katholieken sterk terug. Nu is slechts 64% van de 213 miljoen inwoners van Brazilië katholiek. De moeilijke situatie van het land, gekenmerkt door corruptie, werkloosheid, economische crisis en milieuvernietiging, maakt dat velen openstaan voor de bedrieglijke heilsbelofte van sectes die in Brazilië zeer actief zijn en ook over heel veel geld beschikken. En daarom is het des te belangrijker dat de kerk onder de mensen aanwezig is, vooral via priesters. In het bisdom Bom Jesus de Lapa, dat in het binnenland van de staat Bahia ligt, is een relatief groot aantal mensen, bijna 80%, nog steeds katholiek. Maar ook hier neemt het aantal af. In 2000 was dat nog 90%. Ook hier zijn er te weinig priesters, want één priester zorgt voor meer dan 10.300 gelovigen. En dat is niet genoeg voor intensieve pastorale zorg. Het is verheugend dat er momenteel 15 jonge mannen in priesteropleiding zijn in de seminaries van andere bisdommen. Maar het bisdom moet hun opleiding wel betalen, wat een grote uitdaging is, want hoewel de gelovigen de kerk zoveel mogelijk proberen te steunen, zijn ze arm. En na de pandemie is de situatie nog moeilijker geworden. Daarom willen wij het bisdom te hulp schieten en de opleiding van de 15 jonge mannen met 8000 euro steunen, zodat zij hun weg naar het priesterschap kunnen vervolgen.
Het bisdom Humaitá, eveneens in Brazilië, ligt in het Amazonegebied en bestrijkt een gebied met 135.000 vierkante kilometer en dat is groter dan Griekenland. Het is echter slechts dun bevolkt. Van de slechts ongeveer 122.000 inwoners zijn er 85.000 katholiek. De katholieke gelovigen worden er bediend door 21 priesters. Maar omdat veel van de inwoners in nederzettingen langs de rivier wonen, die alleen over het water bereikbaar zijn, zijn er dorpen waar een priester slechts 3 of 4 keer per jaar kan komen. De afstanden zijn groot. Ondertussen verspreiden zich sectes en pinksterkerken die meer geld en personeel hebben dan de plaatselijke katholieke kerk. De katholieke kerk wil echter haar aanwezigheid en evangelisatiewerk versterken. Maar dat kan alleen als er meer priesters zijn. Het bisdom Humaitá heeft daarom zijn roepingenapostolaat geïntensiveerd, zodat meer jonge mannen zich bewust worden van Gods roeping. Momenteel komen de meeste priesters uit andere bisdommen in Brazilië en sommigen zelfs uit het buitenland. Het roepingenapostolaat werpt echter vruchten af. 6 jonge mannen uit het bisdom Humaitá volgen momenteel een priesteropleiding in het aartsbisdom Portovelho. Hun huisvesting, levensonderhoud en collegegeld moeten worden betaald door het bisdom van herkomst, wat echter een grote financiële last is, aangezien de kerk in het Amazonegebied arm is. Daarom willen wij de opleiding van de 6 jonge mannen gedurende een jaar steunen met €6.460.
Hier ben ik. Dat antwoordt een priester bij zijn wijding. In het Portugees, dat ook in Brazilië gesproken wordt, klinkt het dan zo. Estou aqui.
Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Thank you.
De crisis in Nicaragua wordt al maar erger. In de afgelopen 4 jaren werden ongeveer 200 aanvallen op gebedshuizen en priesters opgetekend. Bisschop Rolando Alvarez van Matagalpa en verscheidene priesters werden gegijzeld. Ondanks alle problemen telt het Midden-Amerikaanse land talrijke roepingen. Zo bereiden zich in Matagalpa bijvoorbeeld 49 jonge mannen zich op het priesterschap voor. Roger José zegt:
ik zou mijn leven aan God willen wijden en de kerk, die hij mij wil toevertrouwen, met veel liefde willen dienen. Ik geef alles op voor hem. Ik wil zijn wil vervullen en een man van gebed zijn, die zich inzet voor de meest behoeftige mensen en zielen naar hem brengt.
Wij zouden de opleiding van de toekomstige goede herders voor Nicaragua ook dit jaar met €25.600 willen ondersteunen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Het apostolisch vicariaat van Yurimaguas in Peru bestrijkt een uitgestrekt gebied van 70.000 vierkante kilometer. De inwoners behoren tot inheemse etnische groepen die in grote armoede leven. Hun hutten zijn gemaakt van palmbladeren en de meeste kleine nederzettingen zijn alleen per boot bereikbaar. Er zijn geen wegen en alleen de kerk zorgt voor medische zorg en onderwijs. De gelovigen leven wijdverspreid en er zijn veel te weinig priesters. Bisschop Jesús María Aristín Seco meldt dat veel jongeren met grote problemen kampen.
Veel gezinnen zijn uiteengevallen. Er is een gebrek aan een echte vaderlijke en moederlijke figuur. Velen wonen bij grootouders of andere familieleden. Geconfronteerd met dit soort verlating zoeken vele jongeren hun toevlucht in bendes. Een verschijnsel dat uitloopt op jeugdcriminaliteit, alcohol, diefstal en drugs. En velen raken door promiscuïteit besmet met aids.
Ook de kwaliteit van een schoolonderwijs laat vaak te wensen over. Veel jongeren hebben ook van jongs af aan moeten werken als gevolg van de armoede van hun familie. Ondanks de moeilijke omstandigheden werpt het roepingenapostolaat, dat enkele jaren geleden in het vicariaat van start ging, vruchten af. Er zijn elk jaar roepingen. De priesteropleiding wordt aangevuld met een voorbereidende periode van 2 jaar, de zogenaamde propedeuse, zodat onder meer lacunes in de schoolopleiding kunnen worden opgevuld voordat de jonge mannen zich aan de studie van theologie en filosofie kunnen wijden. Momenteel bereiden 17 jonge mannen zich voor om ooit priester te worden. 10 van hen doorlopen nog de 2 voorbereidende jaren aan de propedeuse van Yurimaguas, terwijl de andere 7 al zijn toegetreden tot het seminarie van het bisdom Callao om daar te studeren. De docenten moeten veel tijd, zorg en aandacht besteden aan de aspirantpriesters. Het is belangrijk een klimaat van vertrouwen en naastenliefde te scheppen, zodat de deugden zich kunnen ontwikkelen en de jonge mannen, van wie velen geen stabiele familie hebben gekend en die vaak in moeilijke omstandigheden zijn opgegroeid, menselijk, geestelijk en intellectueel kunnen rijpen tot stabiele persoonlijkheden. Voor de bisschop is de priesteropleiding een van de belangrijke taken. Zijn doel is
om ware herders te vormen die ware missionaire discipelen van Jezus Christus zijn, naar het voorbeeld van de heilige maagd Maria. Zij moeten werken aan de nieuwe evangelisatie, zodat zij, omgevormd door het evangelie, de viering van het paasmysterie en gevormd door het leven in het seminarie, kunnen bijdragen aan de opbouw van het Koninkrijk van God in de wereld van vandaag.
Wie priester is, of wie priester wil worden tenminste, moet vooral een man van God zijn, zoals Paulus schrijft, benadrukt de bisschop. Wij willen de 17 jonge mannen op weg naar de priesterwijding steunen en hebben beloofd hun opleiding met €7.700 te steunen.
Priester worden naar Jezus' beeld van de goede herder, un buen pastor. En dat is meteen ook de titel van het volgende lied.
Buen pastor. Tú conoces cada parte de mí. Me escudriñas hasta descubrir mi débil corazón. Necesitado estoy de ti. Buen pastor, muéstrame el camino hacia ti. Llévame a cumplir tu voluntad y ver como tú ves y amar como tú amas, Dios. Y si me pierdo, me encontrarás y guiarás mi alma, y con tus brazos de amor y gracia me sostendrás. Buen pastor, guíame con tu verdad y amor. Que todo pasa, tú eres fiel. Nunca me dejarás, tú no me dejarás jamás. Y si me pierdo, me encontrarás y guiarás mi alma, y con tus brazos de amor me sostendrás. Buen pastor, oh, oh, guíame con tu verdad y amor. Oh, oh, oh. Buen pastor, solo quiero agradarte más. Ese es mi anhelo.
Verlos ons uit alle nood, maagdelijke moeder Gods. U die het leven hebt geschonken aan de eeuwige verlossing en aan de vrede die alle verstand overstijgt.
Zo bidden de gelovigen van de Oosterse kerk. De liefde voor de Heilige Maagd is groot. Zeker nu tijdens de oorlog vertrouwen de mensen in Oekraïne op haar hulp. Aan haar onbevlekt hart had Paus Franciscus in maart 2022 Oekraïne en Rusland toegewijd. Op haar voorspraak hopen de gelovigen dat Christus de vrede zal brengen die ze van de machtigen van deze wereld niet meer verwachten.
Ook in het priesterseminarie van Ivano-Frankivsk wordt elke dag voor de vrede gebeden. Op dit ogenblik bereiden zich daar 202 jonge mannen uit 6 bisdommen erop voor om op een dag priester te worden. Met 450 geestelijken, van wie de gemiddelde leeftijd ongeveer 35 jaar bedraagt, telt de aartsepachie Ivano-Frankivsk de meest Griekse katholieke priesters van het land. Haar kerk valt onder de bevoegdheid van de paus, maar viert de liturgie wel volgens de Byzantijnse ritus. Het seminari kan terugblikken op een bewogen geschiedenis. Tijdens de Sovjetperiode deed het dienst als kweekschool voor de communistische partij. En na de val van het communisme werd het ondertussen vervallen gebouw aan de kerk teruggegeven en met de hulp van Kerk in Nood volledig gerestaureerd. De seminaristen staken zelf ook de handen uit de mouwen.
Ook de toekomstige priesters van tegenwoordig volgen hun roeping in een moeilijke tijd. Het seminarie mag dan wel in het rustigere westen van Oekraïne liggen, toch weet niemand wat de toekomst zal brengen. Sinds het begin van de oorlog in februari 2022 diende het seminarie enkele maanden lang als onderkomen voor vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen. Het onderwijs vond online plaats. Nu volgen de seminaristen opnieuw les in het seminarie. Hun dienst aan de vluchtelingen zetten ze echter daadkrachtig verder. Meer dan ooit is het seminarie op hulp aangewezen, want de kosten van het levensonderhoud zijn dramatisch gestegen. Wanneer de seminaristen om hun dagelijks brood en om andere zaken die ze verder nog nodig hebben verzoeken, dan kloppen ze stilletjes aan uw hart aan.
Wij zouden het seminarie met €800 per seminarist voor een heel jaar willen ondersteunen. Wie helpt er ons, zodat er geen enkele roeping verloren gaat? Laten we er alvast voor bidden met een gezongen gebed uit de Byzantijnse ritus.
Yeah.
Libanon maakt sinds 3 jaren een ongekende economische achteruitgang door, die niet alleen grote delen van de bevolking in armoede heeft gestort, maar ook een enorme uitdaging vormt voor de priesteropleiding. Dit komt vooral doordat de seminaries door de gestegen prijzen moeilijk het onderhoud van de aspirantpriesters kunnen betalen. Daarom werd de opleiding van de jonge religieuzen van de missionaire gemeenschap van Sint Paulus en de seminaristen van het patriarchaal seminari van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk, een Oosterse Katholieke Kerk, samengevoegd. 11 jonge mannen worden momenteel opgeleid in Harissa.
In deze tijden is het erg moeilijk om je voor te bereiden op het priesterschap. De armoede is groot en iedereen lijdt honger. En elke dag wordt het leven moeilijker.
Bekent Samer, die een opleiding volgt aan het seminari van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk in Harissa.
Het kruis is zwaar, maar ik wil een priester worden die net als Jezus een goede herder is voor de mensen.
De seminaristen moeten menselijk, geestelijk en intellectueel groeien als voorbereiding op het priesterschap, maar zij moeten tijdens hun opleiding ook praktische pastorale ervaring opdoen. Zo reizen zij vooral naar arme Libanese dorpen om daar 3 tot 4-daagse pastorale evenementen te houden, vooral voor jongeren. Tijdens de zomervakantie organiseren zij zelfs jongerenbijeenkomsten van een week in Libanon, maar ook in Syrië. Zo waren er deze zomer jongerenbijeenkomsten in de dorpen van de regio Hauran, in het zuidwesten van Syrië, waaraan in totaal 700 jongeren deelnamen. Om de jonge mannen in staat te stellen hun opleiding voor te zetten, steunen wij het seminari dit academiejaar met €23.700. Een deel van deze steun zal ook worden geïnvesteerd in de installatie van een zonnesysteem, waardoor de energiekosten sterk zullen dalen en de energievoorziening zal worden gewaarborgd. Want door de politieke problemen in het land werkt de stroomvoorziening van de staat maar maximaal 2 uren per dag, waardoor de seminaristen gedwongen zijn een dure generator te gebruiken of in het donker bij kaarslicht te studeren.
Wij steunen ook andere seminaries in Libanon, waarvoor de sterk gestegen kosten een existentiële bedreiging vormen, zoals het Maronitische seminari in Gazir, waaraan wij opleidingssteun van €45.000 hebben toegezegd. Het gebed dat we van de Heer gekregen hebben verbindt alle christenen in de wereld. Laten we er maar eens naar luisteren. We hebben een wondermooie Maronitische versie uit Libanon. En dit is een opname uit een televisieprogramma kort na het beëindigen van de burgeroorlog in 2006.
Avunant bishmaya.
In de nacht van 7 op 8 juni trok een tornado over het kleinseminarie Sint-Pius X in Makua in de Republiek Congo. Godzijdank vielen er geen dodelijke slachtoffers, maar het dak werd nagenoeg volledig afgerukt. De 69 jongens die zich daar op hun intrede in het priesterseminarie voorbereiden, hadden zich niet alleen bijna doodgeschrokken, maar hadden van het ene ogenblik op het andere letterlijk geen dak meer boven het hoofd. De schade werd in eerste instantie voorlopig hersteld, maar op termijn heeft het seminarie een stevig nieuw dak nodig. Kerkinoot wil met €25.000 helpen. Wie leeft er, levert het een bijdrage?
Dit is het programma Kerk in Nood.
De religieuze gemeenschap van de missionarissen van Franciscus van Sales werd in 1838 in Frankrijk opgericht. Haar doel is de missie, de verkondiging van het geloof door prediking en pastorale zorg en de katholieke opvoeding van kinderen en jongeren. Vandaag telt zij 1500 leden in bijna 30 landen over de hele wereld. In Afrika zijn de missionarissen van Sint Franciscus van Sales nu in 10 landen vertegenwoordigd en genieten zij talrijke roepingen. In de delegatie van Tjaad en Kameroen zijn momenteel 28 jonge mannen in opleiding. Een van hen is Yves, die als kind eigenlijk bankier wilde worden. Hij behoorde altijd tot de 3 besten van de klas en was vooral goed in wiskunde. Toen hij naar de middelbare school ging, nam hij deel aan de catechismuslessen van de parochie en hij werd misdienaar. De kerk werd al snel een tweede thuis voor hem. Hij zegt daarover zelf:
toen ik een tiener was, waren er maar 3 plaatsen waar je me kon vinden. Het huis van mijn familie, de school en de kerk. De kerk was de plaats waarin ik me echt thuis voelde en ik was er graag om te bidden, om te dienen in de mis, om te luisteren naar de homilie, om iets te leren in de catechese of de misdienaarsopleiding en om de Heer te ontmoeten die aanwezig was in het tabernakel en in elke broeder en zuster die ik er kon ontmoeten. Ik ging gretig naar de kerk en diende als misdienaar met heel mijn hart.
Maar er was een probleem. De meeste misdienaars konden niet dienen tijdens de week. En Yves vertelt verder:
sommigen woonden ver van de kerk en het was voor hen gevaarlijk om al om 5 uur of om 5:30 het huis te verlaten voor de mis van 6 uur. Omdat het nog te donker was en ze te jong waren om alleen in het donker naar buiten te gaan. Anderen konden niet komen omdat hun school ver weg was en zij vroeg moesten vertrekken om op tijd in de les te zijn. Weer anderen mochten niet vroeg in de mis dienen, omdat hun ouders dat tijdens het schooljaar niet toestonden, omdat zij thuis moesten studeren en hun ochtendplichten moesten vervullen. Daarom was de priester vaak alleen in het heiligdom tijdens de mis. Geconfronteerd met deze situatie nam ik het besluit om elke dag naar de mis te gaan, of ik nu toegewezen was of niet, of het nu regende of niet, want het regenseizoen was ook een belangrijke reden waarom misdienaars niet kwamen. Mijn nabijheid tot de Heer en mijn dienst in de kerk deden me iets groots beseffen. Inderdaad, God zelf zat achter mijn motivatie om Hem te dienen. Hoe meer ik me inzette om Hem te dienen, hoe meer ik tot Hem werd aangetrokken en ervan overtuigd raakte dat ik op de juiste plaats was. Ik besefte ook de noodzaak en het belang van een priester voor de hele wereld. Mijn verlangen om bankier te worden veranderde langzaam in een groter verlangen, priester worden.
Zijn moeder was er eerst tegen, omdat ze andere plannen voor hem had. Hij moest carrière maken en een gezin stichten. Uiteindelijk aanvaarde ze echter zijn wens, wat Yves als een genade beschouwt. Zijn conclusie van zijn roepingsreis tot nu toe is:
we moeten gewoon van Jezus houden, oprecht en eerlijk zijn tegenover God en tegenover onszelf, en hem altijd dienen met heel ons hart. Als we dat doen, zal ons leven naar Gods wil verlopen, want niemand kan ons aan Gods hand onttrekken.
Zodat Yves en zijn confraters hun roeping kunnen volgen, steunen wij de vorming van de 28 jonge religieuzen dit jaar met €11.200.
Dit is het programma Kerk in Nood.
In juli 2022 vond in Rome voor de 30ste keer een cursus van 1 maand voor docenten aan priesterseminaries plaats. Dankzij uw hulp konden wij aan 65 priesters uit 11 landen, vooral uit Afrika, de kans bieden om hieraan deel te nemen. Ze kregen er niet alleen belangrijke kennis voor hun verantwoordelijke taak aangereikt, maar konden ook vruchtbare gedachtenwisselingen houden met medebroeders uit andere delen van de wereld en een diepe ervaring opdoen van de Wereldkerk. Bovendien hadden ze de gelegenheid om de Heilige Vader te zien bij het Angelusgebed. Namens iedereen aan wie u de kans hebt geboden om deel te nemen, schrijft de Nigeriaanse priester Emmanuel Maigari:
ik wil alle weldoeners bedanken voor de gelegenheid en het voorrecht om aan deze cursus deel te nemen. Bedankt, omdat u ervoor zorgt dat de docenten in het belang van de kerk ook zelf goed worden opgeleid. Mogen God u rijkelijk zegenen.
De provincie van de ongeschoeide Karmelieten van Zuid-Kerala werd opgericht in 1981. Het bestond toen uit 10 religieuzen in slechts 1 klooster. Nu heeft het 106 priesters en 8 eeuwige professte broeders. Gelukkig zijn er nog steeds veel jonge roepingen. In 1998 opende de orde haar eerste missie in Noordoost-India. Gezien de dynamische groei van de provincie werden in de loop der tijd alle 7 staten in Noordoost-India toegevoegd. Ondertussen onderhouden de Karmelieten er in totaal 18 missies. Zij verlenen ook geestelijke zorg aan verschillende zustergemeenschappen en geven les op scholen. Elk jaar worden jonge mannen gewijd die uit de missiegebieden komen. De paters hopen dat in de komende 10 jaren 50 nieuwe priesters zullen worden gewijd. In dat geval zouden ze 30 nieuwe missies kunnen openen. En ze kunnen erop vertrouwen, want alleen al vorig jaar waren er 5 priesterwijdingen, waarvan 4 uit het Noordoosten. Maar nu heeft de orde hulp nodig bij de vorming van jonge roepingen en daarom is ons om steun gevraagd voor 43 seminaristen en 10 novissen. De provinciale overste, pater Varghese Maliakal, schrijft ons:
elke cent die wij voor dit doel ontvangen, zal in de nabije toekomst rijke vruchten afwerpen en bijdragen tot de opbouw van de plaatselijke kerk en de missies die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Door ons te helpen, doet u een nobele daad van liefdadigheid te gunste van de opleiding van toekomstige missionarissen die graag het Koninkrijk van God zullen verspreiden en die onvermoeibaar zullen bidden voor het welzijn van hun weldoeners.
We hebben €18.550 toegezegd, zodat de jonge religieuzen hun vorming kunnen voortzetten. Wie helpt er?
Thank you.
Er ligt een verborgen genade in het feit een kleinere kerk, een kleine kudde te zijn. In plaats van te pronken met onze kracht, staan we onszelf toe, geleid door de Heer, ons nederig naast het volk te plaatsen. Zoals de gist in het deeg en zoals het kleinste zaadje dat in de aarde wordt geworpen, bewonen wij de gelukkige en droevige gebeurtenissen van de maatschappij waarin we leven, om haar van binnenuit te dienen.
Dit waren de woorden die Paus Franciscus op 15 september richtte tot de geestelijken en seminaristen van de multi-etnische staat Kazachstan. Hij was gekomen om de katholieken van het land, die minder dan 1% van de totale bevolking uitmaken, aan te moedigen het erfgoed van hun voorouders te bewaren en de dialoog aan te gaan met de moslimmeerderheid en met de orthodoxe kerk, waartoe iets minder dan 25% van de bevolking behoort. De katholieken zijn niet langer alleen de afstammelingen van Duitse, Poolse en Oekraïense gedwongen migranten uit het Stalinistische tijdperk. Ook de 10 seminaristen van het enige katholieke seminarie voor heel Centraal-Azië in Karaganda getuigen hiervan. Zij zijn de vrucht van een vurige noveen voor nieuwe roepingen, meldt Sergej Drobyshev, oud-leerling van het seminarie en nu priester. De jonge mannen komen uit Kazachstan, Rusland, Oezbekistan en Georgië.
Ieder brengt zijn eigen cultuur, zijn eigen bijzonderheden mee en verrijkt zo de anderen.
Zo stelt Ruslan Rakimberlinov. Met zijn bekering tot het katholicisme zette hij zelf de traditionele ideeën op hun kop dat een Rus orthodox moest zijn, een Pool katholiek en een Kazach een moslim. In 2008 werd hij als eerste etnische Kazach tot priester gewijd en sinds vorig jaar is hij rector van het seminarie.
We zijn maar met weinigen, dus wij priesters en ook religieuzen weten dat onze toekomst als kerk niet alleen van ons afhangt. Het is heel belangrijk voor ons dat onze gelovigen begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is voor de toekomst van de kerk in Kazachstan.
Aida is daar een goed voorbeeld van. De Tataarse vrouw werkt als universitair docent filosofie. De moslima had zich voorgenomen de fouten in het denken van de kerkgeleerde Thomas van Aquino bloot te leggen. Ze kon er geen vinden, werd katholiek en geeft nu les aan het seminari. Daarbij volgt ze enthousiast en aanstekelijk de aansporing van de Heilige Vader tijdens zijn bezoek.
Christelijke gemeenschappen, vooral het seminari, moeten scholen van oprechtheid zijn. Geen rigide en formele omgevingen, maar sportscholen van waarheid, openheid en delen.
Net als de seminaristen beleven priester Ruslan en Aida deze erfenis van het geloof met vreugde en getuigen zij ruimhartig, zodat de mensen beseffen dat er een belofte van hoop is die ook tot hen is gericht. We hebben de rector €20.000 toegezegd voor het lopende academiejaar. Wilt u ons helpen?
Thank you. verslagen in me voeren allen strijd. Breng ons heer op onze knieën, dat wij u beleiden, Heer. U staat
We zwaaien u deze maand uit met een woordje van de uitvoerend president van Kerkje Noot Internationaal, de Oostenrijker Thomas Heine Geldern. In het tijdschrift Echo der Liefde schrijft hij:
Goede vrienden, de Heilige Vader schrijft in Amoris Laetitia dat de kerk geroepen is om het geweten te vormen, maar niet om te pretenderen het te vervangen. Dit is een opdracht die ze tegenover alle gedoopten moet vervullen, maar vooral tegenover degenen die zich op het priesterschap voorbereiden. Paus Franciscus vergelijkt ook elke seminarist met een ruwe diamant, die in overeenstemming met zijn geweten bereid is om met geduld en zorgvuldig gepolijst te worden, zodat hij te midden van Gods volk kan stralen. Elke toekomstige priester streeft naar deze omvattende gewetensvorming om zijn roeping te volgen. Daartoe heeft hij theologisch opgeleide, ervaren en vooral diepgelovige referentiepersonen nodig, die hem begeleiden en hem helpen om de hoogtes en de laagtes die hij op zijn weg tegenkomt te overwinnen. Dit is mogelijk dankzij de gemeenschap in een seminarie dat zowel qua personeel als qua materiaal goed is uitgerust. Vaak ontbreken hen daartoe echter de noodzakelijke middelen. Dankzij uw hulp kan Kerk in Nood ondertussen 1 op de 8 seminaristen wereldwijd financieel ondersteunen en zodoende dichter bij het doel komen om geen enkele roeping verloren te laten gaan, enkel en alleen maar omdat het nodige geld ontbreekt. Verbonden in het gebed voor voldoende arbeiders in de wijngaard van de Heer, dank ik u van harte.
Pater Sandesh Manuel is afkomstig uit India, maar woont en werkt in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en brengt ook Duitsstalige katholieke liederen uit. Als slot van deze uitzending beluisteren we Sag mir, wo die Blumen sind, een lievelingslied van de stichter van Kerk in Nood.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man nie verstehen, wann wird man nie verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man nie verstehen, wann wird man nie verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man nie verstehen, wann wird man nie verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man nie verstehen, wann wird man nie verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen wehen im Sommerwind. Wann wird man nie
verstehen, wann wird man nie verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man nie verstehen, wann wird man nie verstehen?